Even korte inleiding. Mijn vrouw en ik waren in Zuid-Afrika eind vorig jaar. En daar ben ik helaas gestruikeld en heb ik mijn heup gebroken. En een geluk bij het ongeluk was dat ik precies viel in de tuin van de plaatselijke chirurg. Je begrijpt niks wat het nut van zoiets is, maar... En ik kan het wel uitleggen, ook de vrouw van de chirurg, die heeft een bed and breakfast en daar hadden we een kamer gehuurd. En bij het uitladen van de auto struikelde ik en viel ik heel beroerd. Oké, ik heb intussen daar een nieuwe heup gekregen. Ik heb nou een Zuid-Afrikaanse heup. Waarover een van mijn kleindochters zegt, opa, ik hoop dat je een Impala-heup gekregen hebt. Dan kun je eindelijk een beetje gaan rondspringen. Nou, zover zijn we nog niet, maar we staan weer en we zijn blij dat God goed is. En altijd weer heeft gezorgd, ook daar, dat de juiste mensen op de juiste tijd, op de juiste plaats ook weer waren, om mij op te richten, terwijl de Heer dat ook natuurlijk blijft doen. Oké, ik haak even in op wat Piet zei over de heiligheid van God. De heiligheid van God, we zijn in hem geheiligd, maar we worden ook nog steeds geheiligd. Het is inderdaad zijn werk. En alleen als we daarvan durven uitgaan, dan kunnen we ook verder wandelen met de Heer en groeien in zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. We hebben als onderwerp, ik heb met Lodewijk gesproken en ik begreep dat het thema voor de afgelopen maand, we zijn alweer de laatste van deze maand, toch iets te maken heeft met geven. En ik heb gedacht over visie, de visie van de gemeente. Je kunt twee dingen doen. Je kunt je visie opgeven en je kunt visie hebben op geven. En dat laatste gaat het over. Want hoeveel visie hebben wij op geven? Degene die de grootste visie heeft op geven is God zelf. God gaf zijn zoon. Dat is visie. We hadden er niks mee opgeschoten als in de Bijbel had gestaan, God heeft een zoon. Dat was fijn, dank u wel. Maar God geeft zijn zoon. En doordat hij dat gedaan heeft, kunnen wij genieten van alle rijkdom van de Heer. En God geeft ons ook nog steeds wat wij nodig hebben om het weer door te geven. Jullie weten dat in de Bijbel spreekt ook over het geven van eerstelingen. En als er ooit één geweest is die zijn eersteling heeft gegeven, dan is het God zelf. Nou, de vraag is nu, hoe ging Jezus zelf om met geven? Wat deed hij zelf als voorbeeld? En hij legt dat principe uit steeds weer op een bijzondere manier, zoals hij dat alleen maar kan. En daarom wil ik jullie meenemen naar twee broodvermenigvuldigingen in de Bijbel. Want mijn thema, wat daar ook mede op gebaseerd is, is vermenigvuldigen door te delen. En dan kun je veel weggeven. Misschien hebben wij wel in deze wereld een broodcrisis, omdat de gemeente een geloofscrisis heeft. Nou, daar wil ik met jullie over nadenken. En ik begin meteen maar met te lezen over deze twee broodvermenigvuldigingen. En wij gaan daartoe naar Johannes hoofdstuk 6. En ook de tweede, Matthäus hoofdstuk 15. Ik lees jullie allereerst even voor uit Johannes hoofdstuk 6. Over die eerste broodvermenigvuldiging. En daar staat dit. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want hij wist al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten, er waren ongeveer 5000 mannen.
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook zoveel als zij wilden vis. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. En dan nemen we de tweede broodvermenigvuldiging uit Matteüs 15, dat zijn 3 versen, 32 tot en met 34. En daar staat dit. Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken. De leerlingen antwoordden: maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden? Jezus vroeg hun: hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden: 7 en wat visjes. Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de brood en deelde ze uit aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 7 manden vol. Er hadden ongeveer 4000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Nou, dat is het tweede wonder van broodvermenigvuldiging. Lieve mensen, het probleem in onze tijd is eigenlijk dat veel mensen niet eens meer in wonderen geloven. En zelfs in onze kerkelijke wereld merk ik dat steeds meer dingen verklaarbaar moeten zijn. Dat we het wonderelement, dat we daar steeds meer moeite mee krijgen. Maar zodra je iets kunt verklaren, moet je je afvragen of je dan nog te maken hebt met een wonder. En omdat zoveel mensen twijfelen aan wonderen, raken veel mensen in de war. Ik herinner me het verhaal van een jongeman die in zijn kerk in de voordienst 10 minuten mocht spreken. Er was een soort systeem waar mensen die wat te zeggen hadden een kans kregen om korte preekjes te houden. En daarna kwam gewoon de rest van de dienst en de langere preek van de dominee, de voorganger. En die man, die jonge man, was zo super zenuwachtig dat hij zei alles verkeerd. Hij wilde spreken over de eerste wonderbare spijziging, broodvermenigvuldiging. En in plaats van het goed te verwoorden, draaide hij het een beetje om. Nou, een beetje, heel erg. Hij zei: de Heer Jezus had 5000 broden om 5 mensen te eten te geven. En hij hoorde in zijn zenuwen niet wat hij zei. En op de eerste rij zat een man en die keek die aan en die zei, hij zei tegen die man: en dat is een wonder. Waarop die man zei: nou, dat kan ik ook nog wel. Nou, toen moest hij afgevoerd worden naar de nazorg en opgepept worden. En een week later kreeg hij een nieuwe kans en hij had zich goed voorbereid. Hij zei exact hoe het moest. Hij zei: de Heer Jezus had 5 broden en 2 vissen om 5000 mannen plus vrouwen en kinderen te eten te geven. Dat was eruit. Maar diezelfde man van die week daarvoor zat weer op die eerste rij. En ik keek hem aan en hij zei: en dat kunt u niet. Waarop die man zei: nou, met al die broden die er van de vorige week zijn overgebleven. En toen was hij weer de kluts kwijt. Ik heb geen idee. Moest hij weer opgevangen worden. Nou, zo kan ik de hele morgen dan doorgaan. Oké, daar moet ik altijd aan denken als ik spreek over het broodwonder. Weet je wat zo leuk is? Er zijn heel wat wonderen beschreven in de 4 evangeliën. Maar het mooie is, sommige daarvan staan een paar keer beschreven, maar het wonder van de broodvermenigvuldiging, waarbij 5000 mannen plus enzovoort te eten kregen, wordt in alle 4 de evangeliën beschreven. Als je het even wil weten, staat in Matteüs 14, Markus 6, Lucas 9 en Johannes 6 hebben we gelezen. Dus kennelijk heeft dat wonder op alle evangelisten een enorme indruk gemaakt. Ik moest trouwens nog even denken, vorige maand, dat met kerst begint eigenlijk het grootste broodwonder. Broodvermenigvuldiging. Er gaat het brood des levens liggen in de voederbak. Maar hier in ons verhaal komen de mensen massaal achter Jezus aan. En op een gegeven moment, dan hebben ze honger. En als iedereen honger blijkt te hebben, dan is het enige dat de leerlingen, de discipelen kunnen bedenken, zend hen weg. Zoveel mensen met honger, dat probleem is veel te groot voor hen. Daar kun je niet aan beginnen om die wat te eten te geven. Dus zend hen weg. In plaats van te proberen het op te lossen, leek hen dat de beste oplossing. Stuur ze weg. Eigenlijk is daar nog wel een tekst voor te vinden ook. Als je zou meegaan naar Psalm 55 vers 7, dan zegt David daar, had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en ver weg neerstrijken. Ik zou het probleem ontwijken. Ik zou er ver weg vandaan gaan. Veel mensen probeerden problemen te ontlopen in de hoop dat ze automatisch worden opgelost. En zo is Jezus niet. Weet je hoe dat komt? Jezus ziet de mensen niet als een probleem. Hij ziet elk mens afzonderlijk. En hij zag hier een uittocht, een exodus van mensen die naar hem verlangden. En dan staat er ook nog bij, het was kort voor het Joodse Pesach, het Pascha. De uittocht uit Egypte werd herdacht. En de mensen hadden hun huizen verlaten en kwamen af op het brood des levens. Ze waren bezig geweest om schoon schip te maken, om alle zuurdeeg uit hun huizen weg te doen. Het was ook tevens het feest van de ongezuurde broden. Er moest geen kruimel gezuurd brood meer achterblijven in de huizen. En zelfs in het hele land zou dat niet mogen. Dat betekent dus, dat staat trouwens in Exodus 12. Dus die mensen kwamen in een soort reinigingsperiode. Ze hadden al het zuurdeeg weggedaan. In hun reinigingsperiode kwamen ze tot Jezus. Ze waren dus in staat om veel te ontvangen, want ze hadden schoon schip gemaakt. Ze hadden het oude zuurdeeg weggedaan. En als je het oude wegdoet uit je leven, dan sta je weer open voor nieuwe dingen. En met zo'n gezindheid zou je kunnen zeggen, kwamen ze naar Jezus toe. Ze hadden verlangen om achter Jezus aan te komen en meer te weten te komen. Pascha ging vooraf aan de uittocht uit Egypte. En hier leidt Pascha tot een uittocht tot Jezus. Tussen twee haakjes, Pasen moet altijd tot iets leiden. Als jij zegt dat je Pasen kent en hebt gevierd in je leven, dan moet je veranderd zijn. Je kunt niet Pasen vieren en niet veranderen. Als je Pasen hebt leren kennen, de opstanding van Jezus, moet je veranderd zijn. En anders heb je het niet leren kennen. Dus hier, die mensen wilden meer leren kennen van Jezus. En na de uittocht uit Egypte gaf God zijn volk te eten in de woestijn. En ook hier wil Jezus hen te eten geven na hun uittocht uit hun dorpen, uit hun huizen. En dan stelt hij Filippus op de proef en dan zegt hij, geven jullie hen te eten. En Filippus reageert met de woorden, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Nou moet je even weten dat de naam van Filippus betekent paardenliefhebber. En hij vertrouwt inderdaad meer op paarden, op vlees dan op de Heer. Hij neemt nog wel de moeite om in zijn portemonnee te kijken en stelt dan vast dat 200 denarii lang niet genoeg is om eten te kopen voor zoveel mensen. En dan wordt het voorstel door de leerlingen gedaan om de mensen dan naar de dorpen te sturen en daar zelf voor eten te zorgen. Je ziet dat ze nog niet veel geleerd hebben. Het heddelijke hart van Jezus hebben ze nog niet leren kennen. Want de vraag rijst, moeten schapen voor zichzelf zorgen of zal de herder voor de schapen zorgen? En de discipelen hebben nog niet veel heddelijks in zich gekregen om te delen en om te geven. En dan is daar die jongen met die 5 gerstebroden en die 2 visjes. Nou, 5 is in de Bijbel het getal van de genade. Waarom? Het zijn 5 wonden in het lichaam van Jezus. 2 in zijn voeten, 2 in zijn handen, 1 in zijn zij. 5 is het getal van de genade. Het zijn ook 5 bedieningen die gegeven zijn om de gemeente toe te rusten. Apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. 5 is het getal van de genade. Betekent, als daar nog twee vissen bij komen, dan heb je 5 plus 2, heb je 7, en dat is een volheid. En zodra je een volheid in je handen hebt, kun je ermee aan de gang. Dan kun je wonderen verwachten. En misschien is er iemand die zegt, ja, waarom is 7 nou een getal van de volheid? Nou, dat heeft weer te maken met de hemel en de aarde. 3 is het getal van de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. En 4 is het getal van de aarde, de 4 windstreken der aarde. En 3 en 4 is 7. En wat denk je dat er gaat gebeuren als de hemel 1 kan worden met de aarde? Wat dacht je als de hemel hier neerdaalt in ons midden? Is er dan een volheid? En hebben we dan veel te geven? Dan hebben we alles te geven. Want de hemel is neergedaald in ons midden. Als de hemel en de aarde gaan samenwerken, God met de gelovigen, dan is alles mogelijk. En als je dit verhaal nou ook eens nog leest in Lucas, dan staat daar dat die mensen die daar te eten krijgen, die moeten gaan zitten in groepen van 50. Dus ze moeten gaan zitten aan de voeten van Jezus in groepen van 50. En 50 is het getal van Pinksteren. Pinksteren is gewoon 50ste dag. Dus die mensen gaan zitten, gaan rusten in de geest op een heerlijke manier. Je gaat gewoon zitten aan de voeten van Jezus. En hij geeft je te eten. En 50 is het getal van Pinksteren. De Heer vermenigvuldigt, de geest begint te werken. En de kracht van de Heer wordt openbaar in de broodvermenigvuldiging. En allen krijgen te eten. Maar er staat er nog wat. Er staat ook nog in dat verhaal. En daar was veel gras op die plaats. Doet je dat niet ergens aan denken? Op Psalm 23. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert mij naar vredig water. De goede herder laat ons rusten in groene weiden. Eigenlijk zijn die groene weiden een beeld van Gods woord. Jezus is het vlees geworden woord van God. Hij brengt rust, hij brengt vrede. En dan lees ik in Jeremia 15 vers 16. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde. Dus de opdracht is om elke dag een poosje te rusten in grazige groene weiden, om te zitten aan de voeten van Jezus, om gevoed te worden. En nou ben je ook in staat om te geven datgene wat hij je heeft gegeven. En als je niet doorgeeft, dan stik je erin. Dus je moet er wel kwijt. Want dan kan hij weer nieuw geven. En jij mag het dan weer doorgeven. Dus de rust komt vanuit het zitten aan die voeten van Jezus. En dan blijven er nog 12 manden met brood over. Net genoeg 1 mand voor elke discipel, voor elke leerling. Nou kunnen ze ook leren zelf uit te gaan delen. Ook brood uit te gaan delen aan een hongerige wereld. En na dit eerste wonder van broodvermenigvuldiging zou je verwachten dat als dat de tweede keer plaatsvindt, dat de discipelen al meteen tegen Jezus zouden zeggen, u heeft het al eerder gedaan. Geen enkel probleem. Maar die discipelen komen niet verder dan de uitspraak, u bent Gods zoon. Nou, dat moeten ze erkennen. Alleen het probleem is, ze doen niets met die wetenschap. Ze roepen wel, u bent Gods zoon. Maar ze twijfelen tegelijkertijd, als zij gelijk zouden worden aan dat zoonschap, deel zouden hebben aan dat zoonschap, dat ze dan dat ook zouden kunnen. Hij is Gods zoon en wij staan hier. En ze hebben nog niets met het willen lijken op Jezus. Onze nood, lieve mensen, is niet dat de wereld zo in nood is. Onze nood is dat wij vaak niet meer durven spreken over ons vertrouwen in God. Onze nood is dat wij brood hebben, brood des levens, en het niet meer durven uit te delen vanwege de kritiek en alle harde tegenstand. We zeggen wel dat we het antwoord hebben, maar onze nood is dat wij vaak niet meer met dat antwoord durven te werken, omdat de mensen zoveel kritiek hebben en we zo aangevallen worden. Maar laten we wel wezen, zijn wij burgers van een ander koninkrijk of niet? Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. En ook de discipelen moeten leren dat ze dezelfde dingen mogen gaan doen als Jezus. Alleen, dat kost wat tijd om dat op te pakken. En daar zit meteen de kern van ons werkelijke probleem.
Ons werkelijke probleem is dat we in diepste zin niet wereldvreemd willen zijn. We willen niet opvallen. En ik moet je één ding zeggen op dit punt. Op het moment dat je kiest voor Jezus, ben je al wereldvreemd. Ben je al een vreemdeling hier? Dus op dat moment hoef je ook nergens meer voor te schamen. Je bent toch al vreemd. Want je hebt gekozen voor Jezus en daar heeft die wereld in principe niks mee. Dus als wij gekozen hebben voor Jezus, dan zijn we automatisch wereldvreemd. En wat doet Jezus nou? Die doet niks anders als zijn discipelen 3 jaar lang leren hoe goed het is om wereldvreemd te zijn. En niet een onderdeel te zijn alleen van deze wereld, maar te reageren en te rekenen op de kracht van God. Op datgene wat bij God aanwezig is. En Jezus leert die discipelen niet op één front dat ze wonderen kunnen doen. Hij spreekt niet alleen over genezingen. Hij spreekt ook over geld. Hij zegt zelfs tegen Petrus, ik moet mijn belasting betalen. En hij kijkt niet naar Judas, die heeft de portemonnee, maar hij weet, die is toch al leeg. Want de Bijbel zegt, Judas was een dief. Dus daar kijkt hij niet eens naar. Hij zegt tegen Petrus, we moeten de belasting betalen. Ga naar het meer, vang een vis, haal het geldstuk uit zijn bek en legel het eventjes. Nou, is dat mooi of niet? Als ik dat zo zeg tegen jullie, dan zie ik dat voor me. En dan denk ik, op het moment dat je iets gaat doen wat God van je vraagt, kom je altijd mensen tegen die moeilijke vragen stellen. Heb je dat ook? Ik kan me zo voorstellen, als Petrus naar dat meer loopt, dat hij prompt een oude vriend tegenkomt. En die zegt, wat ga je doen, joh? Nou, ik ga naar het meer en ik ga vis vangen. Oh, je hebt honger. Nee, de meester moet zijn belasting betalen. Oh, je gaat een heleboel vissen vangen en die verkoop je dan en dan kun je betalen. Nee, de meester heeft gezegd, daar zwemt een vis rond met een geldstuk in zijn bek. En die moet ik hebben. Wat denk je dat er nou gebeurt? Die vriend ben je kwijt, die zie je nooit meer. Die denkt dat je volkomen getikt bent. Voel je wel dat je een vreemde bent? Je gedraagt je vreemd. Je bent vervreemd van het denken van de wereld. En dat is lastig. En dat maakt het ook lastig om uit te leggen dat wij geloven dat bij God alles mogelijk is en dat zijn rijkdom ook ons toebehoort en dat we mogen uitdelen. Het is toch lekker om uit te delen vanuit de rijkdom van je vader? Daar moet je niet zuinig mee omgaan. En dat laat Jezus ook steeds zien. Jezus probeert steeds ons te leren om rekening te houden met het bovennatuurlijke. En dan laat hij zien hoe hij daar met 5 brood en 2 visjes zoveel duizenden mensen te eten geeft. En dan doet zich dat de tweede keer voor en geen van de discipelen zegt, dat hebben we al een keer gedaan. Het enige wat ze nu hebben is dat ze zelf wat bij zich hebben. 7 broden en een paar visjes. We gaan vooruit. Maar tegelijkertijd zeggen ze wel, wat is dat voor zoveel? Maar we willen wel delen. U mag het wel hebben. Hier heb u 7 broden en een paar visjes. Kijk maar. Maar wij stellen voor dat we in deze wildernis op zoek gaan naar een dorpje ergens, want het wordt toch niet zoveel. En nou zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt, weet je wat jullie probleem is? Jullie zijn van beneden en ik ben van boven. En jullie denken alleen maar van beneden. En daarom ben je zo gierig. En daarom zie je niet grote dingen. Maar als je de dingen van boven gaat zien, ziet het er heel anders uit. Alleen, als ik de dingen wil gaan zien door de ogen van Jezus, als ik de dingen van boven wil gaan zien, dan moet ik heel anders leren denken. En om jullie de waarheid te zeggen, daar sta ik hier ook voor, is, ik heb al moeite om te begrijpen vandaag de dag de dingen die beneden zijn. Laat staan dat ik begrijp de dingen die boven zijn. Dus er moet wel iets voor gebeuren. Toen ik nog jong was, jaar of 12, 13, toen besloot mijn moeder dat het tijd was om mij seksuele voorlichting te geven. En zij vertelde dat er een boek in de boekenkast stond. En dat moest ik maar eens pakken en dat moest ik maar eens gaan lezen. Dat was alle seksuele voorlichting die je kreeg in die dagen. Nou stonden er veel boeken in de boekenkast.
En bijna allemaal waren dat theologische wetenschappelijke verhalen met een paar streekromans. Maar ik zag nergens een boek wat met grote letters zei seksuele voorlichting of iets dergelijks. En het enige wat ik kon bedenken was, ik neem de Bijbel en ik begin maar wat te lezen, want er moet toch al begin zijn. En het was nog een Statenvertaling. En als je de Statenvertaling pakt, dan staat er en Adam bekende Eva. Dat was alle seksuele voorlichting die ik kreeg. Adam bekende Eva. En ik dacht, maar wat bekende Adam dan aan Eva? Hij kon niet zeggen dat hij vreemd gegaan was. Dat zat er niet in. Adam bekende Eva. Regelmatig vroeg Eva ook aan hem, hou je nog van me? En Adam zei, van wie zou ik anders moeten houden? Beetje dat idee. Dus Adam bekende Eva. Als je dan een beetje doorleest, dan zie je op een andere plaats, en hij kwam tot haar. Nou, duidelijk? Voor mij niet. Had geen idee. Er stond nog een klein boekje wat jullie misschien ook wel eens vroeger hebben moeten lezen. Hoe paren egeltjes? En het antwoord was heel voorzichtig. Nou, daar kwam je ook niet verder. En wat ik ook nog wel eens gehoord had, was over de bijtjes en de bloemetjes. Weet je nog? Ja. Bij de bijtjes en de bloemetjes was ook een lastige. Ik herinner me nog een verhaal van een jongetje die vroeg, wat doen de bijtjes als de bloemetjes niet willen? Ja, dat is ook een goede vraag natuurlijk. Maar nou even heel serieus. Dat was alle voorlichting. En ik was nog weer een jaar ouder en toen was het een neef. Dat is echt gebeurd. Toen was het een neef van mij die mij precies vertelde hoe het allemaal werkte. Seksuele gemeenschap. En toen hij het me verteld had, toen kon ik hem niet geloven. Ik weet nog dat ik tegen hem zei, dat doen mijn ouders niet. Dus ik had grote moeite om in deze wereld hier beneden, om alles te begrijpen wat er gebeurde. En toen ik mijn leven op mijn 18e op straat in Amsterdam aan Jezus had gegeven, toen begreep ik nog niet alles wat hier gebeurde. En toen moest ik ook nog gaan begrijpen van boven. De dingen die van boven zijn. En geleidelijk word je wat ouder en je begrijpt steeds meer dingen in deze wereld. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je begrijpt het iets beter. En op een gegeven moment komt daar de laatste jaren heel veel in het nieuws over transgenders. Moet je wel zeggen dat tot 1994 heette die anders. Kwam wel op hetzelfde neer. Maar sinds die tijd is het woord transgender in zwang gekomen. En je weet dat zijn mensen, man die niet fijn in zijn lichaam zit, in een vrouwenlichaam vindt te moeten zitten en andersom. Nou goed, en dat is erg. Ik begrijp ook wat er aan de hand is. Dus dat is het probleem niet. Ik denk dat het een heel ellendig probleem is als je transgender bent. Dus laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar tot mijn stomme verbazing verscheen er prompt een artikeltje in de krant van een of andere club. En die schreef, zullen we niet één zijn met al deze mensen die moeite hebben met tot welk geslacht ze behoren, door uit onze paspoorten ook te verwijderen of wij mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus geslacht moet niet meer worden vermeld in je paspoort en in je officiële papieren. En toen dacht ik, wat is dit toch een rare wereld? We hebben een aantal mensen een probleem. En dan is er meteen de vraag dat de rest van de wereld zich aanpast aan dat lage percentage van mensen. Het aantal wil ik niet onderschatten. Maar dat we allemaal ons moeten aanpassen aan. Dat betekent dat je bij je sollicitatie niet meer mag vermelden of je man of een vrouw bent. Dus als je binnenkomt is het even schrikken. Beetje dat idee. Je kan niet meer zeggen mijn man of mijn vrouw. Nee, mijn partner, wat bijna iedereen al doet. Dus in die zin zijn we al een end op weg. Maar begrijp jij die wereld nog? Begrijp jij dat minderheden het zo makkelijk winnen van de meerderheid? Begrijp jij wat er in deze wereld gebeurt? Ik begrijp steeds minder van de dingen hier beneden. En het bracht me tot het punt dat ik in wil haken op de woorden van Jezus. Die zegt, ik ben van boven, jij bent van beneden. En ik zei, Heer, ik wil niet meer alleen van beneden zijn, ik wil ook van boven zijn. En ik wil leren denken zoals u denkt. Ik wil leren geven zoals u gegeven hebt. Ik wil het gaan doen zoals u het hebt gedaan.
Ik wil anders zijn en ik moet hier beneden leven. Geef me de kracht om er hier wat van te maken. Maar help me dan mijn kracht te putten uit de dingen die boven zijn. Zodat ik van daaruit aan het werk kan. En toen ik dat had gezegd, toen was het net alsof de hemel een stukje open ging. En de Heer zei, ik geef je een blik op wie ik ben en hoe ik denk. En die blik die gaf hij aan mij ook, want ik bleef ineens niet meer hangen bij die 5000 mensen die brood kregen en genoten hebben van de aanwezigheid van Jezus. Want die 5000 mensen wilden hem ook meteen koning maken. Die zeiden, nou, dat is een mooi koningschap, zeg, gratis brood en vis. Dat willen we ook wel. En dan zegt Jezus tegen de discipelen, ik ga even weg. En jullie gaan het meer op en hij stuurt ze het meer op met het schip. En dan komt er een storm. En dan komt Jezus over het water aangelopen. En dan zegt de Bijbel iets heel interessants. Als Jezus dan verschijnt aan de discipelen, dan herkennen ze hem niet. En dan staat er, dit was nodig omdat de discipelen bij de broden nog niet tot het inzicht waren gekomen wie Jezus echt is. Ze hadden een storm nodig om te ontdekken wie Jezus echt is. En ook jij en ik hebben af en toe een storm nodig in ons leven om weer eens te ontdekken wie Jezus werkelijk is. Want op een gegeven moment hebben we ons allemaal een beeld gevormd van die goede, lieve, genadige Jezus die altijd klaar staat. En hij is liefdevol en hij is genadig. Maar tegelijkertijd heb je soms een storm nodig om Jezus ook te herkennen in andere hoedanigheden. In andere kenmerken van zijn karakter. En de storm moet je soms wakker schudden. Dat je denkt, hoe kan mij dit overkomen? Hoe kan ik hier zo vallen? Hoe kan ik hier dit? Hoe kan dit allemaal gebeuren? Hoe kan dit allemaal? Je hoeft het niet te verklaren wat er allemaal gebeurt. Maar de storm kan je zo wakker schudden dat je op een andere manier naar God gaat kijken. Op een andere manier naar Jezus gaat roepen. Op een andere manier tot hem nadert. En hij dingen gaat doen waarvan je denkt, hey, door de storm ben ik weer wakker geworden. En zie ik Jezus niet alleen als een hulp voor mijzelf. Maar Jezus geeft mij veel meer dan ik nodig heb. Om het ook weer door te geven aan die ander. En al vind ik het soms lastig en al begrijp ik soms alle dingen niet. Dat hoeft ook niet. Maar ik zie hem zoals hij is. Hij is bij mij. Hij is naast mij. Hij is in mij. En hij werkt door mij. Zonder God, lieve mensen, kunnen we niets doen. Maar het punt is, hij wil niets doen zonder ons. Hij heeft ervoor gekozen om door middel van de gemeente tot zijn doel te komen. Dat is zijn keuze. Heb je daar wel eens over nagedacht? God heeft zich vrijwillig beperkt om door middel van mensen tot zijn doel te komen. Zonder ons was hij al lang klaar geweest. Maar hij kiest ervoor om door middel van jou en mij tot zijn doel te komen. En zijn doel is dat hij gezien zal worden door onze levens heen. In geven, in delen, in laten zien de grootheid van God. Zonder God kunnen we niets doen. Maar hij wil niks doen zonder ons. En we hebben de volheid van God, van Jezus ook, in ons. Want de ganse volheid der Godheid heeft woning gemaakt in ons door Jezus Christus. Dat is onze rijkdom. En eigenlijk heeft de wereld een broodcrisis. Als wij als gemeente een geloofscrisis hebben. Maar als wij ons geloof weer richten op de levende God. En niet te proberen te begrijpen wat hier allemaal op deze aarde gebeurt. Maar gericht zijn op de dingen die boven zijn. Zullen we exact weten hoe wij kunnen geven, handelen, leven, laten zien wie Jezus is. En daartoe wil hij onze denkwereld aanraken. Hij wil ons helpen om van boven te zijn. En te begrijpen, te ontdekken hoe hij denkt. Zodat we echt op hem lijken en kunnen doen wat hij heeft gezegd. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wat bent u geweldig. Heer, u heeft uzelf geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus. Ik bid zo dat u uw hand uitstrekt naar de mensen in deze ruimte. Heer, als we spreken over geven, dan heeft u een schitterend voorbeeld gegeven. U heeft uw Zoon gegeven, Vader, de eersteling. En omdat u dat gedaan hebt, kunnen wij vanuit uw Zoon geven, onszelf. Onszelf aan anderen. Maar ook op een manier dat we leren handelen zoals u het zou doen in alle omstandigheden. En daarom bid ik, Heer, dat ons denken zo wordt aangeraakt. Dat we echt hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. In Jezus' naam. Amen.